Wij willen met elkaar lezen Jozua hoofdstuk 2. En Jozua hoofdstuk 2 is ook de tekst voor de prediking van morgen. We lezen Jozua hoofdstuk 2. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen en zeide aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastelijk na, want ge zult hen achterhalen. Maar ze had hen op het dak doen klimmen. En ze had hen verstoken onder de vlasstoppelen, die van haar op het dak beschikt waren. En de mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren. En men sloot de poort toe nadat ze uitgegaan waren die hen najaagden. En eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat uw lieder verschrikking op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land voor uw lieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht, toen gij uit Egypte gingt. En wat gij lieden de twee koningen der Amorieten, Sihon en Och, gedaan hebt, die op gene zijde der Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. En als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis. En geef mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat zij hebben, en dat ge onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor uw lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan uw weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur. En zij woonde op de muur. En ze zeiden tot hen: gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten. En verbergt u aldaar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn. En gaat daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, dien gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En ge zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin van uw vader. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zal zijn, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zijn zal. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, dien gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeide het zij alzo naar uw woorden. En toen liet zij hen gaan, en ze gingen heen en ze bond het scharlaken snoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd waren. Want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. En alzo keerden die 2 mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun. En zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua: zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven. Want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten. Tot zover de schriftlezing. Geliefde gemeente, Jozua 2 is een heel bijzonder hoofdstuk in de Bijbel. Eigenlijk zou het zomaar overgeslagen kunnen worden. Want wanneer u hoofdstuk 1 gelezen hebt en u zou dan doorlezen bij hoofdstuk 3 vers 1, dan valt het u op dat hoofdstuk 3 haarfijn aansluit bij hoofdstuk 1. En toch heeft het de Heilige Geest goed gedacht dat Jozua hoofdstuk 2 opgenomen zou worden in de Heilige Schrift. Er zijn meer gebeurtenissen geweest die niet zijn opgenomen in de Schrift. Maar deze gebeurtenis wilde de Heilige Geest dat die opgenomen zou worden in de Bijbel. Het handelt daar ook eigenlijk niet eens over Jozua. Het handelt daar over een vrouw. Een vrouw uit Jericho. En daar willen wij met elkaar over nadenken. Want deze vrouw staat bekend in de Schrift als Rahab de hoer. En wij zien 3 zaken. Haar geloof, haar verzoek en haar behoud. Rahab de hoer. We zien haar geloof, haar verzoek en haar behoud. Dit hoofdstuk laat ons zien dat Jozua nu op het punt staat om het beloofde land binnen te vallen. Hij zal nu Kanaan gaan veroveren. Hij heeft de belofte van de Heer ontvangen, dat hebben we 2 weken geleden gezien, dat God met hem zou zijn en dat Jozua niet hoefde te vrezen, dat hij sterk moest zijn en dat zoals de Heer met Mozes geweest was, zo zou hij ook met Jozua zijn. Maar nu zal dan toch de feitelijke verovering van het beloofde land een begin gaan krijgen. En hoe moet dat allemaal gaan? Want Jozua staat toch wel voor het feit. Op dit moment weet hij nog niet dat hij niet eens hoeft te strijden om Jericho. Dat zal de Heer hem pas later bekendmaken. Nu ziet Jozua de werkelijkheid dat de Heer bij hem zal zijn. Maar ook de werkelijkheid dat hij de verantwoordelijkheid draagt voor de levens van zijn manschappen. En nu moet hij toch heel wijs gaan handelen. Want al heeft Jozua de belofte van de Heere gekregen, dat betekent niet dat Jozua daarmee de middelen moet verachten. En dat hij het alles maar kan op zijn beloop laten. Want dan zou dat alleen maar God verzoeken zijn geweest. En zo ook wij, wanneer wij ergens om vragen, moeten wij zelf wel alle middelen waarnemen die in onze macht zijn, om zo toch ook in oprechtheid, zonder de Heere te verzoeken, hem te vragen om een zegen. Wel nu, Jozua besluit dan om verspieders uit te zenden. Maar hij heeft daar ervaring mee. Want 38 jaar geleden is het ook al gebeurd. Toen was hij ook een verspieder met nog 11 anderen. En hij weet hoe erg het was toen die 10 terugkwamen en die een slecht getuigenis gaven. En dat Jozua en Caleb daar alleen voor stonden. Dus daarom moet Jozua nu voorzichtig zijn. Die mannen die hij moet uitzoeken, moeten betrouwbare mannen zijn. Godvruchtige mannen zijn. Het moeten ook dappere mannen zijn. Want het kan hen, menselijke wijs gesproken, hun leven kosten. Wanneer ze daar in het vreemde als spionnen ontmaskerd worden. En Jozua stuurt er geen 12, hij stuurt er 2. 2 is voldoende. En die mannen moeten dan in de omgeving van Jericho gaan kijken, precies hoe die stad gelegen is, hoe de toestand is van de muren, waar ze het beste kunnen aanvallen, waar de zwakke plekken zijn, en naar binnen gaan en proberen de stemming te peilen. En zo hebben zij een belangrijke opdracht als verkenner voor het leger aan te gaan. Gevaarlijk, maar deze mannen, ze gaan. En ze komen dan aan in de stad Jericho en we zien hen in gedachten. Wat zullen ze gedaan hebben, zo onopvallend mogelijk? Zullen ze zich begeven hebben in die stad? Misschien op de markt, als die er geweest was, rondkijken, letten op de mensen, kijken naar de stadsmuren. En dan moeten ze ergens overnachten. Het begint donker te worden, ze moeten een huis in. En waar gaan ze dan naartoe? Ze staat dan, ze kwamen in een huis van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab. En zij sliepen daar. Waarom gingen ze daar naartoe? Omdat haar huis open stond voor andere mannen. Omdat haar huis ook gebruikt kon worden als een verblijfplaats, als een logement. Het zou ook niet opvallen wanneer ze daar naar binnen zouden gaan, omdat daar wel meer mannen kwamen. Dus in feite fungeerde dat huis van Rahab ook als een soort overnachtingsplaats, een soort hotel of een, zou u kunnen denken. En daarom gingen ze daar binnen, waar anders konden ze ook terecht. En daar gingen ze bij die hoer Rahab in haar huis slapen. Maar sommigen denken dat deze mannen onreine bedoelingen hadden. Nou, laat het heel duidelijk zijn dat de schrift daar geen enkele exegetische grond voor toebiedt. Dit waren godvruchtige mannen die zich bewust waren van een ernstige boodschap die ze of een ernstige opdracht die ze meegekregen hadden. En ze hadden helemaal geen onreine bedoelingen. Ze wilden ergens slapen en de gewoonte in die tijd was, dan kon je het beste maar in zo'n huis ergens gaan slapen. Maar ze hadden geen behoefte om zich in de zonde te storten. Nee, het zijn nauwgezette mannen, godvruchtige mannen geweest. Dat blijkt ook straks uit de eed die ze ook afleggen zullen aan deze vrouw. En daar in het huis van Rahab gekomen zijnde, werden ze welkom geheten. Die vrouw Rahab had onmiddellijk door wie die mannen waren en van waar ze waren. En ze begreep ook onmiddellijk wat hun bedoelingen waren. Maar ze was niet de enige die dat wist. Want inmiddels was hun aanwezigheid inderdaad bekend geworden. En mensen hadden ook gezien dat ze het huis van Rahab waren binnengegaan. Vreemdelingen. En dat vertrouwen we niet. Want vlakbij ons aan de overzijde van de Jordaan is een groot volk. Waarschijnlijk werden ze toen de Apiru genoemd. Afgeleid van Hebreeën. Een groot volk. En ze waren er bang van. Een vreemd volk. En nu zijn twee vreemdelingen bij ons. Waarschijnlijk komen ze daar vandaan, van dat volk Israël. En ze wisten in Jericho dat dat volk al twee Amoritische koningen hadden verslagen. Machtige koningen waren dat, waar men hoog tegenop zag. Sihon en Och, dat waren machtige mannen. En de koning van Jericho krijgt bericht. Twee vreemdelingen zijn gekomen, waarschijnlijk uit het volk van Israël. En ze zijn in het huis van Rahab gegaan. Nou, de koning stuurt zijn agenten erop af. En ze bonzen op de deur van Rahabs huis. Open doen. Breng die twee vreemdelingen naar buiten. En Rahab begrijpt het gevaar. En dan gebeurt het ongelooflijke. Wat zullen die twee mannen geschrokken zijn. Ze begrepen wat er nu gebeurde. Ze denken, nu zijn we er geweest. Maar dan die vrouw. Die heidense vrouw uit Jericho. Ze zegt, kom mee, snel het dak op. Ga liggen hier onder deze bundels vlas. Die liggen hier te drogen. Hier, ik spreid ze over je uit. Blijf stil liggen. Ze vinden je hier nooit. En zij weer naar beneden. De deur open doen. Ja, dat klopt hoor. Inderdaad, die mannen zijn hier inderdaad geweest. Maar ze zijn alweer weg. Ik wist niet waar ze van waren. Ik wist dat ze vreemdelingen waren. Komen ze uit Israël, zegt u. Nou, maar ze zijn weg. Ze zijn nog net de stadspoort uitgegaan omdat het donker begon te worden. Als u ze snel achterna gaat, dan kunt u ze vast nog wel inhalen. En die agenten van de koning geloven haar. En dan gaan ze de stadspoort uit, richting de Jordaan, richting naar de pont, de veren. Om die twee mannen nog te kunnen grijpen. En de agenten zijn weg. De deur gaat weer dicht. En Rahab gaat naar boven op het dak. En nu kan ze in alle rust haar hart uitstorten voor die beide mannen. En dan spreekt deze heidin. Deze immorele vrouw die aan lager wal geraakt is. Deze vrouw die zichzelf ook had afgeschreven. Die geen eigen dunk meer over had. Nadat ze zo'n leven geleid had. En dat tot verbazing van die twee Israëlitische mannen. Beleidt ze de God van Israël. En ze beleidt voor hun oren dat de God van Israël is een God van de hemel. En hij is een God van de aarde. Niet alleen een God van de hemel. Of niet alleen een God van de aarde. Zo redeneren de Kanaanieten wel. Ze hadden een God van de zee en een God van de bergen. En overal hadden ze dingen voor goden voor verzonnen. Maar deze eenvoudige vrouw, die eigenlijk maar heel weinig wist. Dit begreep ze. Dat uw God is de God van hemel en aarde, de enige God, de levende God. En al die andere goden, die zijn niets, die zijn in het niets tegenover uw God. Uw God is niet een God van een bepaald land, van Kanaan of van Egypte. Nee, uw God is een God van heel de aarde, de ware God. En nu gaat deze vrouw geloofsbelijdenis afleggen. Ze is nooit op catechisatie geweest. Ze heeft nooit een kerkdienst meegemaakt. Maar ze gaat haar geloof belijden in de God van Israël. En hoe komt ze aan dat geloof? En dan gaat ze het uitleggen wat ze gehoord had. Hoe ze gehoord had wat de Heere hun God gedaan heeft aan Farao en aan het land van Egypte. En hoe de Heere de Rode Zee geopend had. En heel zijn volk door het droge heen geleid had. En deze zaken waren toch 40 jaar geleden gebeurd. En deze zaken waren toch ook in het verre Egypte gebeurd. Maar toch ziet Rachab het allemaal voor zich alsof het net gebeurd is. En ze vertelt ook, jullie hebben Sihon en Och verslagen, de twee koningen van de Amorieten. Jullie God is de grootste, de enige, de ware, de echte God. En al onze goden zijn maar afgoden. En dan gaat ze verder. En dan vertelt ze die twee verspieders, die twee spionnen, dat de inwoners van Jericho met angst geslagen zijn. Hun harten zijn versmolten voor Israël. Er is een geest van moedeloosheid gekomen, defaitisme. Ze kunnen toch niets uitrichten tegen Israël. Alle weerstand zal toch uiteindelijk op niets uitlopen. En dat is niet alleen hier, maar dat is door heel het land heen. Ze komen hier, ze spreken erover, heel het land. Ze versmelten van angst voor jullie en voor jullie God. Er bestaat geen moed meer in iemand. En wat zullen die twee mannen ademloos geluisterd hebben. Ze dachten dat hun laatste uur geslagen was. En dan worden ze nog zo onderwezen door die heidense vrouw, die hoer uit Jericho. Wat hebben ze geluisterd naar de geloofsbelijdenis van deze vrouw. En wat hebben ze in hun hart toch aanbeden. Gods genadige leiding, Gods genadige zegen, dat hij hun weg zo voorspoedig had gemaakt. Ze zullen natuurlijk ook gebeden hebben toen ze weggingen. Heere, bewaar ons en leid ons en help ons en u moet het gaan. En het is een gevaarlijke opdracht en ongedacht. Zo'n leiding, zo'n zorg. En dat ze zoveel informatie horen. Nu hoeven ze ook niet meer verder te zoeken. Nu weten ze ook genoeg hoe de stemming is onder het volk van Jericho en in heel het land. Toen zagen ze dat de Heer een weg voorbereid had. Dat God al aan het werk was geweest in Jericho, voordat zij er zelfs nog waren. En dat God de Kanaanieten alle moed en kracht ontnomen hadden. Kijk, dat is ook een oordeel. Het oordeel begon al. De Heer zou nu het oordeel vellen over de Kanaanieten, vanwege hun zonden die zo verschrikkelijk waren. Nu zou de Heer hen uitroeien en verdoen van de aarde. Het oordeel zou komen zoals straks het oordeel komt over de wereld. Zoals eens gekomen is over de oude wereld met de vloed. En gekomen is over Sodom en Gomorra. Nu komt ook het oordeel over de Kanaanitische volkeren. God begint nu al het oordeel uit te voeren. Al hun kracht wordt hun ontnomen. Hun moed ontnomen. Hun legers waar ze zo op vertrouwden. Die staan daar met knikkende knieën. Dat kan ook in het leven ook zijn. Dat u prat gaat op uw verstand. En dat je goed kunt leren. En dat je hogere cijfers op school haalt dan anderen. Daar kun je een beetje prat op gaan gaan. Een beetje trots gaan voelen. Of dat u een betere baan hebt dan een ander. En dat u wat meer geld hebt dan een ander. Ja, we kunnen zo gauw prat gaan op bepaalde vermogens die we hebben. Wijsheid en verstand en lichaamskracht. Maar weet dit. God kan het u alles ontnemen. Uw kracht, uw lichaamskracht, kan hij elke dag weer laten minder worden. En dat u na 2 jaar niets meer hebt. Een vriend van mij in Canada gaat daar nu doorheen met zijn ziekte. En de Heere kan uw gezondheid afnemen. kan uw verstand wegnemen. De Heere kan uw geld wegnemen. Laten we toch nergens trots op zijn. En wanneer jij wat beter kunt leren als een ander, dan moet je nou maar heel klein onder worden. En dan moet je maar gaan zeggen, Heere, waarom geeft u mij nou wat meer verstand? En geef dat ik het mag gebruiken voor u, niet voor mezelf, maar voor u. Want de Heere nam ook alles waar de Kanaanieten op prat gingen, zou de Heere helemaal wegnemen. Wel nu, Rahab heeft haar hart gelucht. Ze heeft belijdenis van haar geloof gedaan en daarmee heeft haar eigen goden afgezworen. Ze heeft er geen vertrouwen meer in. Ze wil het liefst de God van Israël zoeken. De God van Israël dienen. Bij dat volk horen. Dat zou nou het rijkste voor haar zijn. Om bij het volk van God te horen. Ze zegt in feite. Ja, niet met die woorden. Maar het ligt er wel achter. Wat Rut later zou zeggen. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Ja. Dat is het ten diepste waar Rahab hier naar verlangde. Maar dat is ze nu nog niet. Want ze weet dat ze een heidin is. Maar haar geloof belijdt ze. Hebreeën 11 vers 31 zal erover spreken dat door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen. Als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Rahab had geloof. En hoe kwam ze nou aan dat geloof? Nou, dat had God in haar hart gewerkt, dat klopt. Maar hoe had de Heere dat geloof in haar hart bewerkt? Ze had iets gehoord. Ze had geluisterd. Ze had gehoord. Want het geloof is uit het gehoor. En dat geldt nog steeds. Er is niets veranderd wat dat betreft. Ook wij in de gemeente horen de grote daden Gods. En we hebben veel meer gehoord dan deze vrouw uit Jericho. Wij weten van al de profeten. Wij weten van de komst van de Heer Jezus. Van zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. We hebben het hele Oude en Nieuwe Testament. We hebben zoveel gehoord al in ons leven. We hebben gehoord hoe de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. Niet alleen de farao van Egypte, maar de duivel en de dood en de kracht van de zonde. En we weten dat de Heer Jezus nu bezig is zijn koninkrijk op te richten. En hij zoekt nog steeds verloren mensen. En hij roept hen, komt herwaarts tot mij, gij die vermoeid en belast zijt. Wij horen zoveel, gemeente. Deze vrouw had nooit één preek gehoord. Maar toch wat ze gehoord had, het gerucht, dat wekte al geloof op in haar hart. Kijk, het christelijk geloof is gebaseerd op feiten. Geschiedkundige heilsfeiten die in onze wereld gebeurd zijn. Zijn grondslag heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. De opstanding, de kruisiging, de wetgeving, de uitstorting van Gods geest. Het zijn allemaal feiten die gebeurd zijn in onze wereld, in onze tijd. Het geloof is niet wazig, het is niet vaag. Het is niet maar een warm gevoel hebben. Geloof baseert zich op feiten. En Rahab had ook geloof dat gebaseerd was op feiten. Op de grote daden Gods. En nou de vraag aan ons. Wat hebben al die feiten die wij gehoord hebben uitgewerkt in ons leven? Wat hebben al die preken uitgewerkt in uw en mijn leven? En we hebben zo ontzaglijk veel gehoord. Wat werkt dat nou uit in je leven? Misschien zeg je, ja, ik weet niet of ik een kind van God ben. En ik weet niet of ik wederom geboren ben. Nou, dat wist Rahab hier ook niet. Rahab zegt ook niet, ik ben bekeerd. Of ik ben wederom geboren. Dat zegt ze helemaal niet. Ze zegt alleen maar, uw God is een God van de hemel en van de aarde. Bent u nou, zijn we daar nou al achter gekomen? Dat God de enige God is. Dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat hij naar recht ons allen zou kunnen verdoemen. Hebben we dat al gezien? Dat ik geen recht bij God heb. En hebben we al gezien, zoals Rahab het ook van haar leven gezien had, dat zij ook maar een wegwerpelijk kleed was. Dat ze ook alles verzondigd en verbeurd had. Heb je dat nou al gezien? Heb je nou al gezien, ik kan voor God niet bestaan. En ik kan hem niet lief hebben. En er is zoveel in mijn leven wat tegen zijn woord ingaat. Maar nu is hij gekomen en hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft het eeuwige leven verdiend. Hij is de grote God. Als u nou eens daar nou mee zou gaan beginnen, dat te belijden op uw knieën voor het aangezicht van de Heere. We hebben het helemaal nog niet over persoonlijke bekering en een kind van God zijn. Maar gaat u nou eens deze vrouw naspreken. Wanneer u uzelf er nog buiten rekent, buiten dat volk van God. Zie dan toch op deze vrouw. En laat zij ons ten voorbeeld mogen zijn. Dat wij het ook voor God gaan uitspreken. Dat we ons hart gaan luchten en zeggen, Heere, gij zijt God, gij alleen. Dat zou toch rijk zijn? Of moet deze vrouw uit Jericho in de dag der dagen opstaan en tegen ons getuigen? En zeggen, ik wist zo weinig, maar wat ik wist, dat was al meer dan genoeg. O, geve de Heere dat die vrouw niet straks tegen ons zal moeten getuigen, wanneer wij van kindsbeen af aan de schriften geweten hebben, om ons, die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Die vrouw heeft belijdenis gedaan. Maar daar blijft het niet bij. Kijk, daar zien we het geloof. Die vrouw zegt het niet alleen. Dat was ook al geloof. Grote God van hemel en aarde. Maar het geloof kan daar niet bij blijven staan. Het geloof wil die God ook persoonlijk kennen. Zo werkt de Heilige Geest. En zo ervaart u het ook. Het is niet genoeg dat u gaat zeggen, Heer, u bent een grote en een heerlijke God. Dan voelt u het aan. Het moet meer zijn dat hij mijn God wordt. En zo is het ook met deze vrouw. Ze kan er niet in rusten met die belijdenis dat die God de almachtige God is en dat de volkeren van Kana worden uitgeroeid. Nee, ze voelt aan, het is de werk van Gods geest die haar trekt, die haar laat zien. Maar jij moet behouden worden. Je moet gered worden. En nu gaat ze vragen. om behoud, om het leven. En ze gaat zeggen, ook al verdien ik het niet, en ook al verdient mijn volk het niet, en mijn vader en mijn moeder het niet, wil toch uit genade mij bewaren in het leven, met mijn vader en moeder en met hun kinderen, met alles wat ze hebben. Ze vraagt eigenlijk, is er nog een weg dat ik aan deze rechtvaardige straf kan ontkomen? En daar gaat het haar hier om. Niet dat ze per se haar volk wil verraden. Nee, dat is haar oogmerk niet. Maar haar oogmerk is dat ze behouden wil worden. En het geloof werkt door de liefde. Dat zie je ook bij deze vrouw. Want dan wil ze ook dat haar moeder, haar vader en hun kinderen met alles wat ze hebben ook behouden worden. Het geloof maakt gunnend. Het geloof werkt door liefde. En door liefde gedreven smeeks in het geloof dat ze behouden mocht worden. Is dat niet rijk? Is die vrouw geen voorbeeld voor ons? Wanneer u beleden hebt persoonlijk voor de Heere en dat u daar tijd voor maakt en gaat zeggen, Heer, u bent een groot en een heerlijke God, de enige God. Maar dan blijft u daar toch niet bij staan. Dan zegt u, mijn Heere, schenk mij het leven. Gun leven aan mijn ziel, o Heere. Wees mij de zondaar genadig. Kijk, zo werkt het geloof. En dan word je ook gunnend, ook voor je vader en je moeder. Of ook voor anderen die je dierbaar zijn. Dan ga je ook voor hen bidden dat zij ook behouden mogen worden. Dat ze niet verloren zullen gaan, maar dat ze behoud zullen vinden in de Heere Jezus. Zo werkt het geloof. En misschien rekent u zichzelf het dan nog niet bij. Maar dat het geloof toch zo werkt. En niet kan stoppen, niet kan ophouden. Totdat die God ook mijn God is. En ze wist dat ze er geen recht op had. Dat de maat van de zonde vol was. Ze was notabene zelf een hele slechte vrouw geweest. Maar ze beleed haar geloof. En ook met daden, want ze deed weldadigheid aan die mannen. En ze heeft die beide mannen verborgen onder het vlas. En ze heeft hen ontvangen met vrede, zegt Hebreeën 11, vers 31. En toen de politie kwam, heeft ze die mannen beschermd. En zo heeft ze een goed werk gedaan, zegt Jacobus 2, vers 25, een goed werk. Nee, ze heeft niet gelogen toen ze zei dat de mannen hier niet zijn. Ze heeft trouw bewezen, waarheid bewezen. Want ze had al eerder beloofd aan die mannen, hier ben je veilig. Ik zal je beschermen. En ze heeft haar woord gehouden aan die beide mannen. Dat is dit toch een prachtige geschiedenis. We zien hier Gods heerlijke soevereiniteit. Want het is toch zijn vrijmacht. Dat de Heere de ogen van die vrouw geopend heeft. Want al die mensen in Jericho hadden ervan gehoord. Van wat er gebeurd was daar in Egypte. De koning had er ook van gehoord. Maar de koning denkt er niet aan. Om de knie te buigen voor die beide vreemdelingen. En te belijden dat wij inderdaad maar afgoden dienen. En dat jullie God de grootste God is. En belijden wij hebben inderdaad in vuil en zonde geleefd. Die koning dacht er niet aan om genade te zoeken. Want die koning dacht alleen maar aan verzet. En aan weerstand bieden. En aan gevangen nemen en doden. Zijn hart was gesloten en van nature was Rahabs hart ook net zo gesloten. Ze was ook een zondige vrouw. Ze heeft ook tegen haar geweten ingezondigd toen ze een immorele leven geleid had. Ze staat notabene bekend in de schrift als Rahab de hoer. Zo wordt ze altijd beschreven. Nee, zij verdiende Gods genade helemaal niet. En waarom heeft God haar uitgekozen? Enkel genade. Waarom is God anderen voorbij gegaan en heeft hij zijn oog laten vallen op die vrouw? Vrije genade, vrije, soevereine liefde. En daarom kan het. Ook voor u, die nog vastzit in de zonde. Ook voor u, waarvan u zegt in uw leven dat het allemaal tegen de Heere geweest is. En ik heb de Heere vergeten, dagen zonder getal. En ik ben mijn eigen weg gegaan. Ik heb tegen al uw geboden gezondigd. Die God is een God die niet ziet naar wat een mens verdient. Maar die God ziet naar zijn soevereine vrijmacht. Naar zijn liefde. En daarom aanbidt heel zijn volk die God. En daarom is de soevereiniteit van God niet iets om bang voor te worden. Maar het is een pleitgrond om voor de Heere te komen. Heere, u ziet de arme en de nooddruftige aan, zij die het alles verzondigd en verbeurd hadden. En dat is het geheim van elk kind van God. U zocht hem niet, hij zocht u. Uw hart was net zo gesloten als uw vrienden waar u mee omging. Maar uw hart werd geopend. Uw ogen werden opengedaan en u zag het. En wat deed u toen? U zonk neer in aanbidding. En uw hart versmolt voor de onverdiende goedheid van God. En dan zegt u, Heere, wat zal ik met uw gunsten overlaan? U die getrouwe Heere, vooral uw weldaan vergelden. Dan zegt u, Heere, neem mijn leven, neem mijn hart. Laat het u toegewijd zijn. Want gij zijt zo onuitsprekelijk goed geweest tegenover mij, vrije liefde Gods. Zo is het toch, kind van God? Zullen we dan nooit vergeten waar we vandaan gekomen zijn? En zullen we een ander die in de goot ligt nooit op neerzien? Daar had ik kunnen liggen. En u met mij. Maar dan zien we tenslotte ook nog haar behoud. Want die mannen beloven trouw aan Rahab en aan haar hele huis. Hoe kunnen ze dat doen? Ze is een Kanaanitische vrouw. En God heeft toch bevolen dat ze allemaal gedood moesten worden. Hoe kunnen deze mannen nu beloven dat ze haar trouw zullen bewijzen? Ze hebben het geloof van deze vrouw gezien. Ze hebben haar weldadigheid ondervonden. En daarom, ze heeft trouw bewezen aan die mannen. En daarom zullen zij ook trouw aan haar bewijzen. Ze zullen zelfs hun leven ervoor zetten. Dat leest u in vers 19. Dat zij hun bloed, hun leven ervoor zullen zetten. Maar dan moet die vrouw wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie hoe wijs deze mannen zijn. Hoe voorzichtig ze handelen. Niet snel, niet ondoordacht, niet zijn geweldig, mevrouw. Nee, wijs. Voorzichtig. Zo behoort een kind van God ook te zijn, wijs. Niet zomaar uitbundig, voorzichtig. Wijsheid, dat leert de Heer ook. En ze zeggen, drie dingen moet u wel doen. U mag met niemand hierover praten. U moet alles geheim houden. Ten tweede, u moet ervoor zorgen dat al uw familieleden bij u in huis zijn. Wanneer iemand buiten uw huis is, dan kan hij of zij niet behouden worden. En ten derde moet u ook een scharlakenkoord. Scharlaken, dat is rood, een rode kleur. Heel rood. En zo had ze een snoer, een koord van dat rode snoer. En dat heeft, ze moest ze dan buiten het raam doen. Want haar raam, dat was op de stadsmuur. Dat zijn de voorwaarden. Zo alleen is er behoud voor Rahab en voor haar geliefden. En ze neemt deze voorwaarden aan. Ze laat die mannen in de nacht naar beneden door dat venster. En ze raadt die mannen aan om maar naar de bergen te gaan. Daar kunnen ze zich verbergen. Er zijn grotten genoeg. Totdat de politie het zoeken staakt. En dan kunt u teruggaan naar uw volk. En zo gingen ze in het donker weg. En Rahab liet het koord daar hangen, buiten haar raam. Wat zal er door die vrouw heen zijn gegaan? Wat zal ze met verwondering in haar hart nagedacht hebben? Ze had een verbond gemaakt met mannen van het volk van God. Ja, een verbond met hun God. En ze deed het uit het geloof. Ze had begrepen dat haar goden niets konden doen tegen de God van Israël. En ze wist dat ze allen om zouden komen. Ze had er al over lopen te tobben. Ze wist het al. Ze was reddeloos verloren. Dat wist die vrouw. En ze heeft gedacht, is er nog een weg ter ontkoming? Dat kan ook in het geestelijke leven zijn. Dat u zulke indrukken hebt van uw eigen vuilheid, van uw eigen zonde. Dat dat levensgroot voor u geschilderd wordt. Dat u denkt, hoe kan ik ooit nog behouden worden? Hoe kan ik ooit nog met God in het reine komen? Zoals met deze vrouw ook. En dan ongedacht, zo'n leiding. Dat ze die mannen in haar huis kon opnemen. En dat ze haar hart kon uitstorten. In feite voor de God van Israël. Wat een wonder. En nu had ze de belofte gekregen van behoud. En dan moesten ze het ook maar overgeven aan de hand van de Heere. Dat is ook geloof. Overgeven. In de handen van de Heere. Nadat u eerst beleden hebt, u bent de God van hemel en aarde. Nadat u beleden hebt, ik verdien voor eeuwig verloren te gaan. En dat u het geroepen hebt, Heer, is er voor mij nog behoud. En dat u hem de Heere geroepen hebt om zijn genade. En het dan ook in zijn hand te laten. Te weten vanuit zijn woord dat God de arme en de nooddruftige verhoort. En verlost en de ellendige en die geen hoop, geen hulp, geen redding meer heeft. Dat God zich over hen bekommert en het dan ook te laten rusten in de handen van God. Dat is ook geloof. En dan heeft ze nog gekeken naar dat scharlakenkoord. Er was voor haar iets als een sacrament. Er was een teken, een waarteken, een zegel. Dat scharlakenkoord moest er hangen. Het was het teken dat er voor haar behoud zou zijn. Dan mag u denken aan uw doop. Daar heeft de Heer het u verzegeld. Geen lust aan uw dood, maar dat u eeuwig zou leven. De doop, zie daar dan op. Wanneer u worstelt om genade met de Heere. En dan kunnen we nog nadenken over dat scharlakenkoord dat het rood was. En dat het wijst naar het rode bloed van de Heere Jezus. En dan kunnen we ook denken dat het ook deze lijn in dat de behoud was achter de deuren van Rahab. Net als in Israël, in Egypte was er behoud voor Israël. Achter de deuren waar het rode bloed op gesmeerd was. En zo is er alleen maar behoud in de Heere. En buiten hem is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat zijn ook prachtige gedachten. Die werken we nu allemaal niet uit. Zoals Noach alleen maar redding vond in de ark. En Lot redding vond in dat stadje Zoar. Zo is er voor u en voor mij alleen maar redding in de Heere Jezus Christus. In zijn volheid van genade en liefde. Maar hoe is het dan met Rahab verder gegaan? Er staat in de schrift Rahab de hoer. En we zien het herhaaldelijk wanneer ze aangehaald wordt, ook in het Nieuwe Testament. Dan wordt ze ook besproken als Rahab de hoer. Maar weet u, dat betekent niet dat ze een slechte vrouw gebleven is. Maar u weet toch ook dat er staat, ook in Matteüs 26 vers 6, dat de Heer Jezus te gast was bij een man die heette Simon de Melaatse. Nou, die was genezen van zijn melaatsheid. En als hij werkelijk melaatse was geweest, dan had niemand bij hem mogen komen. Dan had hij alleen moeten leven buiten de stad, hooguit met andere melaatsen samen. Maar hij staat in de schrift bekend als Simon de Melaatse. Hij was ooit eens genezen geworden, waarschijnlijk door de Heere Jezus als een wonder, maar dat wordt verder ook niet in de schrift beschreven. Maar zo wordt hij ons steeds voorgehouden, Simon de Melaatse. En zo is het ook Rahab de hoer. Maar Rahab heeft dat oude leven niet voortgezet. En waarschijnlijk was ze er al mee gestopt. Waarom? Hoe weten we dat? Omdat ze onder indrukken liep van dood en eeuwigheid. Het was een ernstige vrouw geworden. Ze was bezorgd. Ze kon niet meer zo verder leven. Haar hart versmolt voor de rechtvaardige straffen van de God van Israël, de enige God. En omdat ze een toevlucht wilde nemen onder de vleugelen van die God. Kijk, en als u daarmee bezig bent, dan komt er een weerstand tegen de zonde. Dan kun je niet meer in die zonden leven. En dat zal ook bij die vrouw geweest zijn. Maar dat ze toch altijd aangeduid is geweest als Rahab de hoer. Waarom? Om aan te geven waar ze vandaan kwam. En om aan te geven de grootheid van Gods genade. Dat er zelfs voor hoeren en tollenaren genade is. Ja, dat de Heere Jezus zelf zegt in Matteüs 21 vers 31. Dat de tollenaars en de hoeren u voor zullen gaan in het Koninkrijk Gods. En dat zegt de Heere Jezus dan tot vooraanstaande mensen in de kerk van die dagen. Die met een mooi zwarte pak liepen. Maar in hun hart zich tegen God hadden afgekeerd. En wettisch en hard en koud en legalistisch waren. En de Heeren niet lief hadden, maar alleen maar raak niet, smaak niet, roer niet aan. Maar de liefde Gods was hen vreemd en een verbroken hart was hen vreemd. En dat ze rechtelozen voor God waren geworden, dat was er helemaal niet bij. Vol eigen gerechtigheid. En dan zegt de Heeren, zal een hoer je nog voorgaan. Omdat die het nog beseft dat ze zondares is. En u niet weet dat u arm bent en jammerlijk en naakt. Ja, er is voor hoeren en tollenaren, voor zondaren toegang. Maar dat is ook de enige toegang. Want we krijgen alleen maar toegang bij God. Wanneer we een arme zondaar geworden zijn voor hem. Dat wij niets overhouden. Dat al de preken die ik preek wegwerpelijk worden voor de ogen van die hoge, heilige, heerlijke God. Omdat niets wat wij doen kan reiken, kan passend zijn bij de hoogheid en de heerlijkheid van God. Dan zijn zelfs onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed. En al onze goede werken, daar kleeft zonde aan. Dan blijft er niets van ons over. Alleen maar de volheid van de Heere Jezus Christus. Zijn rijkdom, zijn grootheid, zijn heerlijkheid. Wat een genade. Wat een genade. Voor hen die zeggen, ik ben verwerpelijk. En ik lig onder het oordeel van God. U schrijft uzelf af. Er is genade bij God voor zulke mensen. Ja, en dan komen die verspieders weer terug bij Jozua. En wat een bemoediging voor Jozua en voor het volk. Dat ze het weten, het land is al bezig in elkaar te klappen voor ons. Ze hebben geen kracht meer. De Heer is een waarmaker van zijn woord. Hij doet wat hij belooft te doen. Wat een bemoediging voor Jozua was dit. En een bemoediging voor het volk. Ach, laat dit ook een bemoediging voor u mogen zijn. U die God zoekt. In al uw zielsverdriet. Ach, grijp moed. Roep hem aan. Zoek hem. Want deze God is een waarmaker van zijn woord. Amen.